Reft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen samen uit Psalm 80, het vijfde vers. Laat ons, o God der legermachten, niet vruchteloos op uw bijstand wachten. Ga onze hateren zelf te keer, getrouwe herder, breng ons weer. Het vijfde vers uit Psalm 80. Stel ons voor de spiegel van Gods heilige wet en we luisteren naar de samenvatting daarvan. En aansluitend willen we zingen het 37e vers uit Psalm 119. Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid, hij maakt mij ook verstandig in uw wetten. Zo leer ik uw geboden en heiligheid. Al wie u vreest zal op mijn heilstaat letten. 37e vers uit Psalm 119. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet samengevat en gezegd: gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. En dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. We openen Gods woord deze morgen in het Nieuwe Testament in Lucas 1 en we lezen de lofzang van Zacharias. Dat zijn de versen 67 tot en met 80. Deze verdere adventstijd onderbreken we de serie van de rondgang door de tabernakel en we richten ons op het aanstaande kerstfeest en we luisteren samen naar de lofzang van Zacharias uit Lucas 1 vanaf vers 67. En daar lezen we Gods woord als volgt. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende: geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volk. En heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten, die van het begin van de wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, dat wij, verlost zijnde uit de hand van onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen van ons leven. En gij, kindeke, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden. Gij zult voor het aangezicht des Heren voorheen gaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven in vergeving van hun zonden. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God, met welke ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg van de vrede. En het kindje wies op en werd gesterkt in de geest en was in de woestijnen tot de dag van zijn vertoning aan Israël. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Dat we samen de God van het woord ook bidden om zijn zegen en de werking van de Heilige Geest in de uitleg en toepassing van zijn evangelie. Laten we samen bidden. Heere, wat schenkt u ons deze morgen alweer een voorrecht, dat we hier door uw hand zijn samengebracht in uw huis, of als we dat vanwege omstandigheden van gezondheid of ouderdom niet konden, misschien dan toch ook in staat zijn mee te luisteren met deze dienst. Hoe het ook zij, Heere, als u ons oren geeft die horen, dan is het een voorrecht dat we, Heer, het evangelie hebben mogen lezen en vernemen. Want u heeft ons nog in het leven gelaten. En zoals dat toch afgelopen zondag naar ons toe kwam, vanuit de berichten, ook vanuit ons kerkverband, dat die mogelijkheid er toch steeds weer is, 24 uur per dag en 60 minuten in een uur en iedere minuut 60 kansen, dat u ons uit dit leven wegneemt en dat we hier nu hadden gezeten met rouw om iemand die ons ontvallen was, of dat er rouw om onszelf bedreven zou worden. U heeft ons in de achterliggende week gespaard. En u heeft ons het leven nog gegeven. En u bezoekt ons vanmorgen met dat woord van het leven. En daarom zij u ootmoedig dank en eer. Want wij hebben het er niet naar gemaakt, Heere. Ook als we ons opnieuw in de spiegel hebben gezien van uw heilige wet. We bidden u of u ons dan niet zo wil laten zijn als die man die in de spiegel kijkt en zich omdraait en vergeet hoe die eruit ziet. Maar dat we, als we in de spiegel van uw wet gekeken hebben, we het ook beseffen: Heere, het is alles genade. En we zijn van uw genade afhankelijk. We kunnen niet zonder uw zegen. We kunnen niet zonder uw werking van de geest. En met de dank dat u ons nog deze gelegenheid biedt om hier in uw huis uw woord te horen en te gaan horen en te verkondigen, bidden we tegelijkertijd om de vergeving van al die dingen en al die gedachten en al die woorden en al die daden, waardoor we u stof hadden gegeven om ons los te laten. reden hadden gegeven om ons niet meer naar ons om te zien. Vergeef ons dat om Christus wil. En wil ons omwille van diezelfde Zoon, de Heer Jezus Christus, vanmorgen genade schenken als we ons zetten onder de bediening van dat evangelie. Leer ons, Heere, als we de schriften doorgaan, zoals de lofzang ons meeneemt, om te zien wie u bent. Om te zien wie wij zijn. En dat u ondanks onmogelijkheden, onwil van mensen, toch uw heilsplan uitvoert. En wij mogen er als Nieuwtestamentische gemeente achter staan en terugkijken en zien hoe u metterdaad uw belofte hebt vervuld. We mogen ons voorbereiden op de viering van het kerstfeest, want het is kerst geworden. En wij danken u, Heere, dat we zo opnieuw ons mogen zetten aan dat evangelie. Voed, Heere, uw volk. Dit is ons gebed. De hongerigen, de dorstigen, zij die verlangen een stem van u, een woord van u te mogen horen in hun omstandigheden. Zij die troost zoeken bij u, zij die worstelen met hun zonde. Zij die op andere wijze misschien verlangend uitzien naar uw stem om hen te leiden, hen te dragen, hen te ondersteunen, hen te sterken. Heer, u weet het. En daarom bidden we of u de prediking van deze morgen ook zou willen gebruiken om uw volk te hoeden en te wijden. Maar ook, Heer, om het licht in de duisternis te laten stralen. Om degenen onder ons die nog gezeten zijn in de duisternis en de banden van de dood, daaruit los te breken en hen het leven te schenken. Dat evangelie een kracht tot zaligheid is voor een ieder die gelooft. En daarom bidden we u, Heilige Geest, of u met dat woord zo zou willen werken in de harten van een ieder die het hoort, jong of oud. Dat geloof gewerkt wordt. En dat geloof ontstoken wordt waar het nog niet is. En dat geloof aangeblazen en aangewakkerd en voorzien wordt van wat nodig is om te blijven branden. Want Heer, het gaat toch om uw eer. Ja, Heer, als u de rijen zou doorgaan op zoek naar iemand die het zou hebben verdiend, dan moeten we zeggen daar is niemand die het verdiend heeft. Ook op de kansel niet. Maar u heeft toch gezegd, al vanaf oude tijden af, ik doe het niet om uwentwil, o Israël. Maar ik doe het om mijn heilige naam. Heere, maak uw naam deze morgen ook groot. Dat we dat gaan zien, ontdekken, geloven, voor het eerst of opnieuw. Voor het eerst of ook bij verdieping van die kennis. Vermeerdering van die geloofskennis. Het is niet om ons, maar het is voor ons. Het is omwille van uw heilige naam dat u bezoekt. En zo bidden we u, Heere, of u dat ook deze morgen wil waarmaken. Dat we dat ook mogen ondervinden. De Heere was in ons midden. Hij heeft ons bezocht met zijn genade. Ja, Heere, mogen u dat bidden als gemeente. Ook met de gasten in ons midden. Maar mogen we het u ook bidden voor een ieder heel persoonlijk. Dat we het inderdaad mogen zeggen, hij heeft ons bezocht. Maar ook kunnen zeggen, hij heeft mij bezocht. En maak zo uw naam heerlijk. En verheerlijk uw Zoon in ons midden. En laat zo uw werk ook voortgang hebben, zodat uw huis vol wordt en uw koninkrijk uitbreidt. En uw eer gezien en geloofd en geprezen wordt. Wilt u de boze uit ons midden wegdoen? Heer, hij is wel de meest trouwe kerkganger. Die er altijd is om te verstoren en door de war te gooien en te verhinderen. Maar we bidden of u hem aan banden wil leggen, want u heeft hem in uw macht. Sta hem niet toe dat hij ons afleidt met wat voor gedachten ook, of wat voor dingen of zaken ook. maar wil zijn rijk van duisternis verder afbreken op deze dag en het uwe bouwen. Dat u op de kansel geven wat nodig is om te kunnen preken, een stem om te spreken, maar ook de woorden waarvan u wil dat ze gepreekt worden en aan het hart gelegd worden. Maar geef dan ook genadig uw geest op en onder de kansel, zodat die woorden verder reiken dan het oor alleen. Heren, zo mogen we ons opnieuw voorbereiden op de viering van het kerstfeest. Uw komst, Heere Jezus, die ons in alle dingen gelijk geworden bent, behalve de zonde, om de innerlijke bewegingen van barmhartigheid ons bekend te maken, om ons het hart van de Vader te tonen. Heere, geef genadig dat we dat vanmorgen zo mogen zien. En zo zoeken we uw aangezicht en leggen we ons in uw handen. Doe met ons, Heere, naar wat goed is en tot eer is van uw naam en tot heil is van onze zielen en lichamen. Zegen en ieder die een taak heeft in deze dienst, wil daarvoor bekwamen, wil daarvoor uw zegen geven, opdat zo de hele liturgie zal mogen zijn tot verheerlijking van u, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En opdat uw woord voort mag gaan en vrucht mag dragen. Hoor ons uit genade, als wij u bidden en danken in de naam van uw Zoon, die aan uw rechterhand is en die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Om Christus wil. Amen. We willen samen nog een keer zingen uit de lofzang van Maria en we zingen nu het 4e en het 7e vers. Straks na de prediking zingen we uit de lofzang van Zacharias het vierde en het vijfde vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid in hun schuldvergiffenis. En voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. 4 en 5 uit de lofzang van Zacharias, die een berijming vormen ook van het slot van zijn lofzang zoals we die gelezen hebben. En de tekst voor de prediking wordt gevormd door dat slot, de versen 77, 78 en 79. En daar zingt Zacharias in vers 77 om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in vergeving van hun zonden door de innerlijke bewegingen van de barmhartigheid van onze God met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte. Om te verschijnen degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Geliefde gemeente, zoals gezegd, we onderbreken voor een moment de rondgang door de tabernakel om ons te richten op de viering van het kerstfeest. En we luisteren daarbij naar het slot vanmorgen van de lofzang van Zacharias, die weer kon spreken toen hij de geboorte van zijn zoon had meegemaakt, die God beloofd had door de engel die hem bezocht had in de tempel. En die, toen zijn zoon geboren werd en gevraagd werd wat moet zijn naam zijn, zijn stem weer terugkreeg en eigenlijk de afgelopen maanden die hij niet had kunnen spreken en wat er in zijn gedachten en in zijn hart is omgegaan, kon vormgeven in een loflied. Geleid door de geest, bewaard door de geest, zodat wij er vanmorgen ook naar kunnen luisteren. En het wonderlijke in dit loflied is, wat het slot ook betreft, dat hij eigenlijk zingt over zijn zoon, Johannes, wat hij moet gaan doen. Maar wat Johannes moet doen is het verkondigen van de grote werken van God. En Johannes zelf is onderdeel van de grote werken van God. Het wonder dat Zacharias en Elisabeth nog een zoon kregen, dat was onderdeel van dat hele heilsplan dat God had bedacht en God bezig was uit te voeren de eeuwen door om zondaren zalig te maken. En die grote daden verkondigt Zacharias zelf in dit loflied. Maar hij weet ook dat Johannes dat moet gaan doen. God doet deze daden, maar in de verkondiging ervan gebruikt hij mensen. Zet hij mensen in, zet hij profeten in, zendt hij apostelen, zendt hij ambtsdragers. En zo moeten we er vanmorgen ook maar naar luisteren, broeders. Wat hier gezongen wordt, is de opdracht ook voor ambtsdragers om te verkondigen de grote daden van God. En het wordt u vanmorgen ook verkondigd door een mens die zelf ook afhankelijk is van die grote daden van God. Want dat is het wonder, dat als God zijn werk gaat doen in een duistere wereld, in een wereld die in de duisternis gevallen is, om het licht van het evangelie te laten schijnen, dan bezoekt hij mensen. Hij bezoekt ze met zijn heil, hij bezoekt ze met zijn genade, hij bezoekt ze met zijn vergeving, ja, Christus zelf. Want de boodschap is dat de koning komt. En dat zetten we ook maar als thema boven de preek. De koning komt, dat is de boodschap. En wat is dan in de verkondiging van zijn komst de boodschap wel? De reden, waarom komt die koning eigenlijk? Het adres van zijn komst, tot wie komt hij dan? En het doel van zijn komst. Dus wat heeft hij op het oog? Wat is de bedoeling dat die koning komt? Dus het verkondigen van Gods grote daden is de boodschap dat de koning komt. De reden, het adres en het doel van zijn komst. Zoals gezegd, de tekst vormt eigenlijk het slotakkoord van de lofzang van Zacharias. Die lofzang die hij gezongen heeft, vervuld door de Heilige Geest. vervuld met wat hij in de afgelopen maanden heeft gehoord en heeft gelezen en heeft overdacht. Waarmee hij bezig is geweest, ongetwijfeld als priester, want u weet hoe die geschiedenis gegaan is. Hij stond daar te offeren op dat gouden dankofferaltaar en daar was hij aan het bidden en daar bad hij om de vervulling van Gods belofte. En toen kwam die engel Gabriël hem vertellen, uw gebeden zijn verhoord en Elisabeth zal een zoon krijgen. En toen had hij als priester nota bene, die het offer had gebracht op het brandofferaltaar tot verzoening van de zonde. En nu stond het bidden voor het volk om de vervulling van dat offer. Toen had hij gezegd, hoe zou dat nou wezen? En toen had hij een poosje zijn mond moeten houden. En als hij dan zijn stem terugkrijgt, dan merk je het dat hij daarover nagedacht heeft. Wat heeft God gedaan? Ja, wat heeft hij gedaan? Hij heeft naar zijn volk omgezien. God heeft gedacht aan zijn verbond. God heeft gedacht aan zijn genade. De Herziene Statenvertaling heeft inderdaad dat woord omzien. De Statenvertaling gebruikt het woord bezoeken. Daar begint hij zijn loflied ook mee. Geloofd, zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft bezocht. Nou, beide vertalingen kunnen, als u maar bedenkt bij het omzien naar, dat dat meer is dan dat je even omkijkt. Je kunt op straat lopen en iets horen of je naam horen roepen, dan kun je even omkijken en weer verder gaan. Dat omkijken, dat omzien is het niet. Het is het omzien om iemand te helpen. Het kijken naar iemand om echt iets te doen voor iemand. Bezoeken. En ook daar met dat woord kun je nog wat verder, moet je wat meer zeggen. Bezoeken is niet alleen maar even op bezoek komen, op visite komen, maar een bezoek brengen om te helpen. Ik kom daar straks nog wel even op terug. Maar dat is de kern in de lofzang. God heeft bezocht. En dat heeft hij teruggevonden in het woord. Dat merk je in deze lofzang. In de periode dat hij moest zwijgen, is God tot hem gaan spreken in het woord. In de periode dat hij niet kon, er doorheen kon praten met zijn twijfels en met zijn ongeloof, heeft God hem onderwijs gegeven. En dat is het, gemeente, wat de twijfels overwint. Dat is het, als iemand hier met vragen zit en met ongeloof worstelt. En hoe zal dat nou wezen voor mij? Wat die twijfels overwint en wat het ongeloof overwint, is dat je stil wordt voor God. En luistert naar wat hij spreekt. Er kunnen twijfels leven in je hart. Er kunnen vragen leven in je ziel. Maar antwoord daarop en rust daarin vind je alleen als je stil wordt. En de hand op de mond legt. En wacht tot God gaat spreken. Echt waar. En hem niet in de reden valt met je ja maars. En hem niet in de reden valt met ja maar hoe. En soms legt God de hand eens op je mond. Zacharias, ga nou eens lezen, man. Waar begon nou eigenlijk, waar lag nou eigenlijk het begin van de komst van de engel Gabriël die jou kwam bezoeken bij dat gouden brandofferaltaar, reukofferaltaar? En toen is hij als priester gaan lezen en toen kwam hij dat woord tegen. Toen kwam hij dat woord tegen in Genesis 2, 21 al. Ja, nog verder terug, alleen wordt dat woord daar niet zo gebruikt, maar dat hij in Genesis 3 las, dat God tot Adam en Eva kwam met de vraag, waar zijt gij? Adam, waar zijt gij? Toen kwam God hem ook al bezoeken. En in Genesis 21 vers 1, de Heere bezocht Sara en hij deed Sara nadat hij beloofd had. En toen rolde hij de boekrol verder, zo stel ik me maar voor. En toen kwam hij bij Genesis 50 en toen las hij de woorden van Jozef op zijn sterfbed tegen zijn zonen, ik ga sterven, maar God zal u gewis bezoeken. En hij zal u doen optrekken uit dit land en u brengen in het land het welk hij aan Abraham en Isaac en Jacob gezworen heeft. Exodus 3, vers 16, de woorden die Mozes tot de oudsten en het volk moet spreken. Ik heb uw lieden getrouwelijk bezocht. En hetgeen u in Egypte is aangedaan. En heel de geschiedenis is vol van het bezoek van God aan zondige mensen in hun nood en in hun zorgen. En dwars door de problemen heen en de onmogelijkheden heen, want in 1 Samuel 2 kom je het weer tegen. De Heere bezocht Hanna en ze baarde 3 zonen en 2 dochters. En Rut 1 vers 6 en de Heere, dan komt het bericht dat de Heere zijn volk bezocht had, hen gevende brood. Totdat in Psalm 8 de vraag gesteld wordt, Heere, wat is de mens dat gij hem bezoekt? Telkens dat woord. Telkens dat woord wat in het begin van de lofzang van Zacharias ook aan de orde komt. God bezoekt zijn volk, dan ziet hij naar ze om in liefdevolle zorg. En hij laat zich niet tegenhouden door menselijke onmogelijkheden. Al kunnen ze geen kinderen meer krijgen, als God ze bezoekt, dan zorgt hij voor het beloofde nageslacht. Al is er hongersnood en hebben ze zichzelf naar Moab verhuisd. Hij bezoekt ze met brood en brengt ze weer terug. Al zitten ze in de slavernij, in de boeien, geknecht. God bezoekt zijn volk om zijn verlossing te zenden. Steeds is dat bezoek van God de geschiedenis door op de verlossing gericht. Dwars door menselijke onmogelijkheden heen. En zo is bij Zacharias het antwoord gekomen op zijn vraag, hoe zou dat nou wezen? Ja, wat bij de mens onmogelijk is, is mogelijk bij God. Als God bezoekt, dan houdt niets hem tegen. Daar begint hij zijn lofzang mee en hij eindigt zijn lofzang ermee. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God, met welke ons bezocht heeft. De opgang uit de hoogte. Ik heb het al eens eerder ook bij de serie over de tabernakel over deze uitdrukking gehad. De opgang uit de hoogte, dat is natuurlijk een bijzondere uitdrukking. Het doet je denken aan de zonsopkomst. De zon die de nacht doet verdrijven en het licht begint te stralen en de zon die opgaat. En zo wordt er ook van gezongen, de zon des heils doet aan de kimmen staan. Zo wordt het ook in de profetieën van Jesaja gebruikt en van Maleachi, de zon der gerechtigheid die zal opgaan. Hier is het priester Zacharias die getuigt van de geboorte van Jezus, die als de opgang uit de hoogte begint te schijnen, in wie al Gods beloften in vervulling gaan. Maar opgang uit de hoogte, daar zit toch een tegenstelling in. De tegenstelling van beweging. De zon die komt op aan de horizon en die klimt steeds hoger, die gaat op. Maar hij bezoekt ons met de opgang uit de hoogte. Dat is de omgekeerde beweging. Die zon begint te schijnen van boven en komt naar ons toe. De zon gaat op in de hemel en gaat schijnen in deze wereld. Vanuit de hemel gaat de zon op. Als het bewijs dat God geen lust heeft in de duisternis waarin wij zitten en in de dood waarin we onszelf geworpen hebben. Opgang uit de hoogte. Ja, dan wordt de Zoon van God mens in de schoot van Maria. Dan daalt hij vanuit de hoogte af. En zoals Psalm 139 dat zegt, in de nederste delen der aarde. In dat verborgene. En wordt die mens. Opgang uit de hoogte die verschijnt, die geboren wordt in de kerstnachten en die geleefd heeft met het doel om zichzelf te laten leggen in het graf. Nog dieper af te dalen. Ja, geboren en de opgang uit de hoogte die gekomen is om neder te dalen ter helle. Maar daar niet is gebleven. Maar opgestaan is uit de dood. Opgevaren is naar de hemel. Ja, dan zien we hem opgaan tot zijn Vader. In de heerlijkheid en in de onsterfelijkheid die hij voor het menselijk lichaam en de menselijke natuur heeft verdiend. De opgang uit de hoogte is het wonder dat het woord vlees geworden is. Onder ons heeft getabernakeld, gewoond en alle gerechtigheid heeft volbracht die nodig was om zo zondaren zalig te maken. Zo bezoekt God in zijn barmhartigheid, in zijn ontferming die diep van binnen in zijn hart ligt. En nou is er nog iets met dat woord bezoeken, gemeente, dat ik u niet wil onthouden, want het wordt ons beschreven door Lucas. Het zijn woorden die Zacharias zingt. Het zijn woorden die de Heilige Geest aan Zacharias geeft. Maar het zijn ook woorden die Lucas ons heeft doorgegeven. En Lucas, u weet dat, was in zijn dagen van beroep arts. En dan gebruikt Lucas ook een woord voor dat bezoeken wat daaraan doet denken. Ik zei u net al, het is bezoeken om te helpen. Het is de term ook voor de dokter die zijn doktersvisite komt afleggen. Hij heeft ons bezocht met de opgang uit de hoogte, de innerlijke bewegingen van Gods barmhartigheid die bij mensen op doktersvisite komt. En dan wordt dat woord wel helemaal evangelie, gemeente. Want als Lucas naar deze wereld kijkt, gevallen in de duisternis en gebonden in de schaduw van de dood, waar de zonde voortwoekert en de gevolgen van de zonde voortgaat, dan zegt hij als arts, hier moet een dokter aan te pas komen. Nou, Zacharias mag het bezingen. God komt in zijn zoon de wereld bezoeken als de arts, als de medicijnmeester die de zieke komt bezoeken. En dan gebruikt Zacharias een indrukwekkend woord ook, met welk ons bezocht heeft de innerlijke beweging van de barmhartigheid van onze God. Dat geeft aan wat er achter dat doktersbezoek zit, gemeente. Daar zit de beweging van Gods barmhartigheid in. Daar zit niet in dat iemand gebeld heeft, kan de dokter langskomen. Daar zit niet achter dat mensen zeggen, ik heb premie betaald, dus ik heb toch wel recht op een stuk gezondheidszorg. Daar zit niet achter de claim dat ik toch wel verdiend heb om naar mij om te laten kijken. Daar zit niet achter dat iemand zegt, ik heb een dokter nodig. Laat ik er eens om vragen. Maar achter het doktersbezoek van de Heer Jezus naar deze wereld, naar zondaren, zit Gods barmhartigheid. En dat woord, barmhartigheid, dat is zo teer. In het Oude Testament heeft dat zijn achtergrond in die tere liefde die zorgt, die beschermt, die wil onderhouden, die wil voeden. Want het woord voor barmhartigheid heeft in het Hebreeuws nog een ander woord, dat zijn dezelfde letters. Racham is barmhartigheid en rechem is de baarmoeder. En dan zie je hoe dat bij elkaar verbonden is. De tere liefde om te zorgen voor dat wat hulpeloos is en bescherming nodig heeft en nog niet zelfstandig kan leven. Dat zit achter dit bezoek van de dokter naar deze wereld. De tere liefde voor dat wat hulp nodig heeft. En dat het zelf nog niet eens weet. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Niet omdat er iemand om vroeg. Niet omdat er iemand zijn hand opstak en zei, is er een dokter in de zaal? Maar omdat God zag dat die arts nodig was. Dat is evangelie, gemeente. Gods barmhartigheid die zich openbaart in de Heer Jezus Christus. Niet omdat mensen erom gevraagd hebben. Want er is niemand die God zoekt, tot niet één toe. En er is niemand die recht heeft op deze geestelijke gezondheidszorg. Want we hebben alle gezondigd en derven en missen de heerlijkheid Gods. En er is niemand die premie betaald heeft voor deze zorg, want al onze offers kunnen niet betalen, want er is geen offer van ons dat Gods heilig oog kan behagen. Waarom dan? Waarom bent u zo barmhartig, Heer, dat u omziet en bezoekt met de opgang uit de hoogte? Daar heeft God antwoord op gegeven door de profeten in het Oude Testament. Ik doe het niet om iets in uw huis van Israël. Bedenk dat wel. Ik doe het niet om iets in u. Alsof u dat verdiend zou hebben of waard zou hebben gemaakt. Maar ik doe het om mijn grote naam. En weet u, dat is evangelie, dat mensen die zelf nog iets willen doen en willen betekenen en willen verdienen, diep het mes in het vlees steekt. Ik doe het niet om u. Dat gaat lijnrecht in tegen de farizeeër die nog wat wil, godsdienstig wil betekenen. Maar het is zo geweldig evangelie voor een mens die zegt, ik kan het ook niet verdienen. Ik ben aan het eind gekomen met al mijn inzet, ook op godsdienstig vlak. Kan het nog wel voor mij? Ja, want ik doe het om mijn grote naam. Dat is vrije genade. Die niet verdiend kan worden en die niet verdiend hoeft te worden. Het is evangelie dat mij in mijn godsdienstige staat vernedert. Alsof ik zelf wat kan. Maar die me opricht. Als ik aan zijn voeten val en zeg, Heere, ontferm u mijner. Ja, ik doe het om mijn naam. U zegt nou zelf, gemeente. Om dat te ontdekken, moet je wel eens een poosje je mond houden, hè? Moet je wel eens een poosje stoppen met al je vragen. Moet je wel eens een poosje luisteren. En langer luisteren naar wat God zegt. Niet om u. Maar omdat ik barmhartig ben. Dan wordt de ruimte van het evangelie voor een zondaar zo geweldig groot. Daar past de grootste van de zondaren in. En zo komt hij, die koning in zijn barmhartigheid. Bij degene die gezeten zijn in de duisternis en in de schaduw van de dood. Zo komt die arts. Bij mensen die horen bij het rijk van de vorst van de duisternis, die vastzit in de banden van de zonde, bij mensen die gebogen gaan onder de gevolgen van de zonde. Zo komt hij met zijn barmhartigheid bij mensen die een keer moeten sterven, maar niet kunnen sterven omdat ze voor God niet kunnen bestaan. Hij komt bij mensen die gezeten zijn in de duisternis. Dat geeft niet alleen maar aan dat er geen enkele beweging te vinden is bij die mensen om uit die duisternis weg te komen. Maar het geeft ook iets aan dat mensen die in die duisternis gebonden zitten zelfs in staat zijn om zichzelf het nog wat comfortabel te maken in die cel. Het geeft aan dat het wij mensen zijn die uiteindelijk zijn gaan horen bij de duisternis van wie Johannes heeft gezegd. Ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Dat soort bevolking wordt opgezocht met de opgang uit de hoogte. Waar komt de dokter op bezoek? Letterlijk in de nacht, als die geboren wordt in de kerstnacht. En de boodschap van zijn geboorte gebracht wordt bij mensen van de nacht, die de nachtwacht houden over hun kudde. Dan komt hij op bezoek bij heidenen, die blind als blinden tasten in de duisternis. En om de koning te vinden hebben ze 's nachts een ster nodig die hen de weg wijst. Hij komt ze opzoeken in de duisternis van de zonde. Die Samaritaanse, die al zoveel mannen gehad heeft dat ze tot haar schande toe dan maar midden op de dag water komt putten, want ze zit zo in haar isolement dat ze niemand heeft en hij bezoekt haar. De vrouw op het overspel gegrepen en die daar staat in de macht van haar seksuele zonde. Hij bezocht haar om haar te verlossen. Hij bezoekt een tollenaar in zijn tolhuis die zo vastgeketend zit aan zijn geld en aan zijn bezit, dat hij er helemaal een gevangene van is geworden, maar hij komt om hem te bevrijden. Hij bezoekt die verloren zoon die daar bij die varkens zit en die vast zit in de modder van zijn leven en helemaal vastgeraakt is in al zijn verkeerde beslissingen. Hij bezoekt de moordenaar aan het kruis die letterlijk geen kant meer op kan om hem te bevrijden. Deze arts komt met de barmhartigheden van Gods hart. En hij bezoekt mensen in de duisternis van de gevolgen van de zonde. Hij bezoekt een vader die aan het sterfbed van zijn dochter staat. Om hem te troosten en hem zijn dochter terug te geven. Hij bezoekt een weduwe die op weg is al naar de begraafplaats. En vlak voor de opening van de begraafplaats komt hij haar tegen en hij vertroost haar in haar nood. Hij komt op de begraafplaats bij zijn vriend Lazarus die al begraven is. En hij weent en hij geeft hem het leven terug. Hij bezoekt ongeneeslijk zieken als een melaatse die niks anders meer kan dan roepen: Heere, ontferm u, als u wat kan, gij kunt mij genezen. Hij bezoekt chronisch zieken. Als een bloedvloeiende vrouw die al zoveel jaren gebonden is. Hij bezoekt mensen die zo gebonden zijn door allerlei gedachten en somberheid en allerlei moeite. Zoals een legio dat hij zichzelf wat aan zou willen doen. En hij komt daar en hij bevrijdt daar deze arts. Hij heeft de innerlijke beweging van de barmhartigheid om te helpen in al die omstandigheden. Voor mensen gezeten in de duisternis van de zonde, in de duisternis van de gevolgen van de zonde. En voor elk die in dat duister dwaalt, verstrekt deze zon, de opgang uit de hoogte, een helder licht. Voor mensen die gebonden zijn in die duisternis en zo gekenmerkt worden door al die dingen, dat ze geen vrede met God hebben. Want de weg van de vrede kennen ze niet. En ze hebben geen vrede met elkaar ook. En ze kunnen geen vrede vinden met de weg die God met hen gaat. En al zouden er mensen zijn die ondanks al deze dingen vrolijk en prachtig leven en alle dagen lang, of dat nou deze mensen vastgelopen zijn met allerlei omstandigheden in het leven en in hun ellende. De rijke dwaas en de arme Lazarus, ze zaten allebei in dezelfde duisternis van nature. Is het beeld van u en jouw leven in de duisternis van de zonde, in de duisternis van de gevolgen van de zonde? En heb je gezien dat niemand je helpen kan en dat je jezelf er ook niet uit redden kan? Dat bezoek nodig is. Niemand die helpen kan, Zacharias in de maanden dat hij niet kon spreken, heeft daar diep over nagedacht, merk je bij deze lofzang. Is er iemand die kan helpen? God heeft de eeuwen door steeds geholpen. God helpt. Niemand die u kan helpen, hier is de dokter. Die gekomen is vanuit de hoogte. En als iemand zegt, ja, maar daar heb ik eigenlijk niet om gevraagd. Ik heb die dokter niet geroepen. Nee. Maar deze dokter komt ook niet omdat u of ik hem roep. Maar hij is gezonden. En daarin blijkt dat, dat God in de hemel, onze goede God, uw en jou en mijn situatie al lang gezien heeft. Nog voordat wij hem zelf ontdekt hebben. En dat hij toen zijn zoon reeds gezonden heeft. En waar hij komt, daar brengt hij dat wonderlijke geneesmiddel mee. Wat onbeperkt voorradig is. En wat we genade noemen. Ik ben gezonden, zegt de Heer Jezus. En zie wat er gebeurt. Als hij op aarde is en blijk geeft van zijn opdracht. En dat hier en daar ook laat zien met wonderen. Wat hij doen kan. En wat hij doen gaat als hij straks wederkomt. Ik ben gezonden tot bewoners van de duisternis. En daar worden zieken door mij genezen. Daar lammen worden door mij genezen en gaan lopen. Doven kunnen horen. Blinden kunnen zien. Melaatsen worden rein. En doden worden opgewekt. En aan armen wordt het evangelie verkondigd. Daar gaat het om. Dat deze koning die de wereld bezocht heeft in zijn barmhartigheid, nu heel persoonlijk bij ons ook bezoek brengt. En dat we in het bezoek dat hij brengt ons leven gaan zien in zijn licht. Onze situatie gaan bekijken in zijn licht. En in de verkondiging van het evangelie, gemeente, komt hij op bezoek bij u en jou en mij. Hier en nu, op dit ogenblik. Wat dat betreft is de prediking niet alleen maar iets wat u meeneemt de week in en dan in de week nog overdenkt. Natuurlijk, geweldig als u er zo mee bezig kan zijn en dat u het zo in uw leven ook een plek geeft. Maar de prediking is in de eerste plaats het daadwerkelijke bezoek van de arts bij de verlorenen. Die nu tegen u zegt, wat scheelt eraan, wat kan ik voor u doen? Waar heb u last van? Wat voelt u? Wat houdt u bezig? Waar heb u hulp in nodig? Die eerlijk ook de prognose gaat stellen, ja. U leidt aan een ziekte die geestelijk genetisch is bepaald. Die u van uw ouders hebt overgeërfd. Al vanaf Adam af. En de prognose valt niet mee. U leidt aan een dodelijke kwaal. En als er niets gebeurt, dan zal u eeuwig sterven. Dokter, is er nog wat aan te doen? Ik had hier al rekening mee gehouden. Ik heb alle geneesmiddelen bij me. Tegen al uw kwalen. Mijn bloed reinigt van alle zonde. Mijn genade is er voor doodschuldigen. Mijn troost is er voor bedroefden. In mijn striemen is uw genezing geworden. En de straf die u de vrede aanbrengt, was op mij. Dan krijg je een diagnose die ernstig is. De eeuwige dood hebt u verdiend. En bij deze arts valt het dan toch eeuwig mee. valt het eeuwig mee voor een mens die net te horen heeft gekregen: je bent ten dode opgeschreven. Als ik er niet wat aan doe, ga je voor eeuwig verloren. Kan u nog wat doen? Ja, want de Vader heeft mij tot u gezonden. Bij mij zijn uitkomsten zelfs tegen de dood. Ik zal uw voeten richten op het pad van de vrede. Zie, dat is het wonder van de genezing. Gebonden in de duisternis worden ze verlost en gezet op het pad van de vrede. Vrede met God. Vrede met de naaste. Vrede met de weg die God met je gaat. Vrede door het bloed van Christus. Dan is er toch een weg voor mensen die zo vast zaten in de zonde en de gevolgen van de zonde. En om die weg te wijzen, heeft God nou Johannes gezonden? Heeft God nou discipelen gezonden? Heeft God nou ambtsdragers gezonden? Om daarvan te getuigen van de weg van de vrede. Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven. En wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens zien. Ik ben de weg, zegt de arts. En met mij loop je niet uit op de dood, maar op het leven. Hij is onze vrede, die de vrede getekend heeft met de Vader in zijn eigen bloed. En waar hij komt, daar maakt hij plaats voor die vrede. Daar richt hij voeten op de weg van de vrede. Daar heft hij de vijandschap op. Daar verzoent hij de schuld. Daar worden de wapens neergelegd. En er is overgave aan de Heere en aan zijn dienst. Dan komt er echt vrede in je hart die je verstand te boven gaat. Die in de handen van de Heere kan leggen en zeggen kan: Vader, zoals u het doet, is het goed. Want nu ik gezien heb dat u met innerlijke beweging van barmhartigheid bewogen was door uw Zoon te zenden naar deze wereld, kan ik u en wil ik u niet meer van enig kwaad verdenken. Want u hebt uzelf laten zien in de opgang uit de hoogte. Dan komt er vrede in je hart. Terwijl je een kruis te dragen hebt. Dan komt er vrede in je hart als het sterven wordt. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan. In vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Het licht gezien. In mijn duisternis. Nou hoop ik niet dat hier iemand in de kerk zit en die vanmorgen zegt: hoeft voor mij niet. Ik heb geen behoefte aan die arts. Ik heb geen behoefte aan dat soort bezoek in mijn leven. Kijk, laat dan heel helder zijn. Dat met zo'n houding, zo'n antwoord op deze boodschap, je precies bevestigt dat de Bijbel waar is. Hoe? Zoals Johannes dat zegt. Er zijn mensen geweest die onder deze boodschap hebben gezegd: ik heb de duisternis liever dan het licht. Je hebt mensen die ergens best wel voelen dat er iets niet goed zit in hun lichaam. Joh, je moet eens naar de dokter gaan daarmee. Nee joh, niks aan de hand, gaat wel weer over. En nog eens een ander: joh, je zou toch daarmee eens naar de dokter moeten gaan. Nee, gaat best. Totdat het uiteindelijk niet meer kan. Geestelijk bent u toch niet zo iemand? Of jij? Je weet best wel dat er iets aan de hand is in je met jou. En je weet best wel dat je niet kunt sterven zoals je geboren bent. Maar op de roepstem om ermee naar de arts te gaan, of je te laten bezoeken door die arts, komt wel een keer. Nee. Dwaas is dat. Mag ik daar dan mee naar de arts? Mag ik dan zijn hulp inroepen? Mag ik dan vragen, bezoek mij ook met uw barmhartigheid? Dat is de adventsboodschap. Hij is gekomen. En hij komt van boven en daalt af in onze situatie. Om ons in alle dingen gelijk te worden. Zodat u met al de dingen waar u mee zit, hem mag benaderen. Hem kan benaderen. En juist het grootste probleem waar wij aan lijden, heeft hij nou op zich genomen. Om ons daarvan te verlossen. Zo barmhartig is hij. Kennen we dat zo? Dat we door zijn bezoek op de pad van de vrede zijn gebracht? Kennen we het zo? Het pad van de vrede vanuit zijn woord. En broeders, ik zei net aan het begin, het gaat ook met name over degene die deze boodschap mogen brengen, ook in de ambtelijke dienst. Of je dat nou als ouderling doet of als een diaken doet. Ben u bezocht? Heb u bezoek gehad? Zijn uw en jouw voeten en mijn voeten gericht op die weg van de vrede, om zo kennis van de zaligheid te geven? Want om een ander kennis van de zaligheid te geven, om de gemeente te dienen met die kennis, moet je zelf eerst bezocht zijn. En zelf ook op het pad van de vrede gezet zijn. Het is ook iets wat we beloofd hebben, nietwaar, broeders? Voor Gods aangezicht, maar ook voor de gemeente. Dat we zelf het woord van God nauwgezet zullen onderzoeken. Dat betekent dat wij tijden kennen dat we ook eens even stil worden. En God laten spreken. Om te horen van zijn grote daden. Om het door te geven. Om een ander ook te richten op het pad van de vrede. Dan is het nog niet volmaakt. Nee. Helaas. Nog niet. U heeft ook geen volmaakte ambtsdragers. Ouderlingen, diaken of een predikant. En Zacharias zingt daar ook niet van. Dat het al volmaakt is. Want op de weg van de vrede gezet worden is ook een proces van daarin te gaan en te leren wandelen. En zo ook te mogen groeien. We zijn nog niet waar we wezen moeten. En Zacharias zegt het ook, mijn voeten moeten gericht worden. Steeds ook weer gericht worden, want je bent zomaar weer op een zijpaadje. Je bent zomaar weer een andere afslag genomen dat je dacht, nou dit is ook wel aardig. Nee, je moet daarin ook bewaard worden en gericht worden. En zo is deze arts niet alleen maar die van een dodelijke kwaal geneest, maar zo is deze arts ook de revalidatiearts bij uitstek. Die er niet moe van wordt om steeds maar weer voeten te richten op het pad van de vrede. Want hij heeft één opdracht en dat is: breng uw volk thuis. En zo leidt hij ze in zijn vrede, midden in het strijdperk van dit leven en alle aanvechtingen en alle voetangels en klemmen en alles wat ons hinderen kan. Maar de weg waarop dat volk dat uit duisternis geroepen wordt tot Gods wonderbaar licht, is het vredepad achter de vredevorst aan, naar zijn vrederijk. En daar zal hij ze brengen. Daartoe kwam hij vanuit de hoogte. Daartoe daalde hij af. Daartoe stond hij op. En is hij opgevaren om bij zijn vader in het vaderhuis de woningen te bereiden. Om hier mensen te verlossen uit de duisternis en de gevolgen van hun zonde. Om ze te brengen daar waar hij nu is. Vader, ik wil dat waar wij zijn, ook zij zijn zullen die gij mij gegeven hebt. Hij brengt ze in zijn eeuwige vrede thuis. Amen. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Heere, wij komen u danken en aanbidden. Dat u de geschiedenis van deze wereld door u niet hebt laten tegenhouden door menselijke onwil of menselijke onmogelijkheden. Dat in allerlei wegen die doodliepen als het om ons gaat, zelf altijd weer de opening bracht. Ja, zelfs het evangelie liet brengen. Toen er voor Israël niet eens meer een bestaan was in zelfstandigheid en het koningshuis van David niet eens meer op de troon zat. Toen was het uw tijd dat u uw zoon geboren liet worden en liet geadopteerd worden door Jozef, om hem zoals de oudste, de eerstgeborene, het recht op de troon van koning David te geven. En toen dat uitliep op de dood aan het kruis, toen hield u dat ook niet tegen. Toen heeft u hem uit de doden opgewekt en hem gemaakt tot een eeuwige koning aan uw rechterhand. En hij zal heel deze wereld regeren. Zo bezoekt u steeds. En zo zeggen we u ootmoedig dank voor uw geduld, voor uw vasthoudendheid, voor uw barmhartigheid en genade. Dat u ook deze gemeente niet losgelaten hebt, maar ook vanmorgen weer bezocht heeft met dat evangelie van genade. Voor hen die zitten in de duisternis van zonde en gevolgen van de zonde. We bidden u, Heere, of u dat ook zo zou willen uitwerken bij een ieder van ons. U kent ons. U weet van onze omstandigheden, u weet van onze geestelijke omstandigheden, u weet van onze levensomstandigheden, onze gezondheidssituatie, lichamelijk, psychisch. Heer, u weet alle dingen. En dan bidden we u op grond van uw boodschap, dat u bezoekt zulke mensen. We bidden u, Heere, schenk uw genade aan een ieder van ons. Dat medicijn dat geneest van al onze kwalen. Schenk vergeving, schenk verzoening. Schenk uw rechtvaardiging en heiliging. Opdat we zouden mogen delen ook tot uw eer in de glorie die uw Zoon nu heeft. Laat zo het woord van deze morgen ook zijn vrucht voortbrengen van geloof en bekering en richt onze voeten op de weg van de vrede. Opdat we zo ook in deze wereld, die vol is van het tegenovergestelde, boodschappers van de vrede mogen zijn. Gedenk ons, Heere, ook als we tussen de diensten weer elders verblijven. We bidden of u ons vanmiddag weer hier thuis wil brengen in uw huis. Dat we zo samen weer onder het woord mogen zitten om te horen dat u zich een kerk verzamelt uit dat hele verloren menselijke geslacht, om ze het eeuwige leven te geven. We bidden u om vergeving voor onze zonden, ook van alles wat in de allerheiligste dingen niet was naar uw heilige wil. Doe er genadig verzoening over door het bloed van uw Zoon. En wil ons aanzien in hem als we u bidden en danken. Verhoor ons om Christus wil. Amen. We zingen het eerste en vierde vers uit de avondzang. Thank you. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. En ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. En hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.